Er bestaat ook niet iets als half leiderschap. Dus op mijn eerste dag hou ik een toespraak voor de mensen met hoe we het gaan aanpakken met elkaar. Dat iedereen nu bij mijn eerste toespraak zit, maar dat het ook zo kan zijn dat niet iedereen nog bij mijn eindejaarstoespraak zit. En dat zet natuurlijk de situatie op scherp, maar ik wil wel graag klare taal spreken naar iedereen. En ze moeten ook vertrouwen hebben in mij als orkestmeester, dat je soms op de pauken mag slaan en soms niet.
De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, de podcast van Denkproducties. Mijn naam is Remy Gieling en ik zit naast Hans Jansen, co-host en oprichter van Denkproducties. Hans, dit keer niet in onze vaste studio, maar bij managementboek.nl ja, op kantoor.
In Schiedam.
Hoe zijn we hier nou weer beland?
Nou, dat komt door onze gast van vandaag. Die had vakantie en die zei, ik wil best wel naar de podcast komen, maar als het even kan... Tenminste, dat heeft jouw agent Maurice van de Kant gevraagd. Als het even kan in Rotterdam. Dan kennen we nog iemand in Rotterdam.
Zeker. Nou, het is fijn om hier te zijn. En ook goed, want je bent ook auteur van onder meer het boek Superschool. Er zal nog één exemplaar liggen. 25e druk alweer, 26e.
Ja, zoiets.
Nu uitverkocht dus.
Ja. Erik, veel mensen kunnen je kennen van het programma Dream School, onder andere. We gaan zo meteen doorpraten over jouw carrière als schooldirecteur. Maar eerst even Dream School. Ook omdat ik zelf gewoon heel gefascineerd ben door het programma. Binnenkort, in januari, komt het komende seizoen aan. Wat kunnen we gaan verwachten?
3 januari is de eerste uitzending op NPO 3. Wat kunnen we gaan verwachten? Eigenlijk wat we al 5 seizoenen laten zien. Lucia en ik verwelkomen de kinderen. En dan gaan we de weg gaan elkaar vrij snel al ontmoeten en in de haren vliegen. En dan proberen Lucia en ik toch het beste in het kind te blijven zien. En ze geleidelijk naar succes te brengen. En dat is engelengeduld, maar ook fantastisch om te mogen doen.
Al 5 seizoenen? Verbaas je nog iets na 5 seizoenen? Of is het op een gegeven moment een soort van geolied uurwerk?
Nou, het is geolied, zeer zeker, maar door een andere reden. Dit is niet mijn 5e seizoen, dit is mijn 26e seizoen. Ik ben al 26 jaar docent en directeur. En ik werk dus al 26 jaar met dit type kind. Dus het verrast mij niet meer. En soms weet je ook wel, volgens mij is dit vrij snel de route naar succes. Maar ik doe het samen met Lucia om te laten zien dat alle docenten in Nederland eigenlijk helden zijn die dit dagelijks doen.
Je hebt ook altijd een scala aan bijzondere docenten die je uitnodigt in het programma. Eerder hebben we Jimmy Nelson gezien. Die was ook de gast in de podcast. Dit seizoen komt. Kun je dat al vertellen? Ben Tegelaar langs?
Ik mag helemaal niets
Maar waar ik zo benieuwd naar ben, is hoe kies je die docenten uit? Hoe selecteer je daar de beste mix in?
We bestuderen de leerlingen per stuk van tevoren met een psycholoog en met recherche en gesprekken met de leerlingen zelf. En dan kijken we alvast naar hun littekens en dan denken we van welke docent in Nederland, welke bekende Nederlander heeft een soortgelijke geschiedenis gehad en kan die waarschijnlijk iets betekenen voor deze leerling. Dus we gaan heel actief op zoek naar die docenten.
En even misschien wel een goede vraag. Kijk, jullie hebben natuurlijk een aantal jaren gehad. Welke docent is achteraf gezien dat je dacht, wat een magisch moment was dat? Dus je zult daar ook door verrast worden, toch? Want het is ook spannend voor zo'n docent.
Het is ontzettend spannend. Ja. Waar ik door verrast werd, eigenlijk is zijn naam al genoemd. De les van Jimmy Nelson, die zal me altijd wel bijblijven. Dat was ontzettend goed. Ik zat op een gegeven moment achterin met Lucia en ik snapte niet eens wat er met mezelf gebeurde. Dus ik zei opeens tegen Lucia, die gaf ik een elleboogje van, waarom word ik nou zo emotioneel? Ja, dat was gewoon het verhaal van Jimmy Nelson. En hoe hij het ook vertelde. Hij sprong op de tafel, hij ging op de tafel zitten. Niets was hem te gek als docent. En dat die les is mij wel bijgebleven.
Ja, Hans, we zitten hier dus met Erik van hetzelfde. Wat is jouw relatie met Erik?
Nou, Erik die is very special guest bij ons seminar met Jitske Kramer in april. Jitske is corporate antropoloog. En zij kan heel goed vertellen vanuit die discipline over hoe teams werken. Team intelligentie heet het seminar. En wij zochten voor dat programma eigenlijk iemand die gewoon... eigenlijk was de briefing, heeft er iemand een soort XXL teambuilding moeten doen ooit? Weet je, extreme teaming. En toen kwamen wij toen kwam ik al vrij snel één naam naar boven, namelijk Erik. Want zullen we zo meteen ook horen. Hij heeft een enorm slechte school weten om te zullen tot... nou gaan we een beetje spoilen, maar... De superschool. Nou, en als iets wel een uitdaging is geweest om een team in een bepaalde context naar andere hoogte te doen stijgen... Nou, dat was dat. En de eerste keer dat wij dit seminar gedaan hebben, toen, dat weet ik dus nog. Jij was klaar met praten. En toen kwam er een deelnemer naar je toe. En die zei, ik wil bij jou komen werken. Ik doe nu iets heel anders, maar ik kap ermee. Ik kom bij jou werken. En toen dacht ik, wow, als je dat kan na een uurtje voor een groep. Nou, dat is wel een serieuze prestatie. Ik weet niet of ze bij je werk nu, maar ik vond gewoon dat compliment alleen dat iemand denkt, ik ga gewoon mijn baan opgeven. Fuck it, ik ga bij Erik werken. Supergoed.
Ja, Erik, je zit al decennia lang in het onderwijs. Je bent ooit begonnen als student Keltische letterkunde, meen ik. Jouw verhaal, dat gaan we zo meteen ook horen. Daar blijkt gewoon uit de noodzaak voor mensen zoals jij. Om het onderwijs te vernieuwen. Om mensen die een achterstand hebben mee te nemen. Maar ik vraag me gewoon af, waarom jij? Waarom heb jij deze missie om dat te doen?
Ik ben zelf geboren in Schiedam-Oost. Arbeidersgezin. Iedereen was arm, maar de straten waren schoon. En ik heb zelf gezien dat goed onderwijs, hè, je had toen nog enorm goede leerkrachten en voldoende leerkrachten, die kunnen dan toch ook zo'n wijk omhoog trekken. En dat vond ik een ontzettend interessant verschijnsel. Toen heb ik besloten om zelf docent te worden. Toen had ik het geluk, de mazzel, zeg ik altijd, dat ik in Haagse Schilderswijk mocht starten. Pittig publiek, maar wel ontzettend aardig als je eenmaal op die relatie zit met elkaar. Ik heb daar heel veel kunnen leren van mijn collega's. En toen dacht ik van ja, eigenlijk moet je het onderwijs vanuit het onderwijs vernieuwen en opbouwen. En dat sprak me enorm aan. En op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, dan wil ik een directiefunctie. Dan wil ik meer invloed op wat er hier in het gebouw gebeurt. Want ik wil gewoon invloed hebben op de inrichting van het onderwijs en de aansturing van het onderwijs. En toen ben ik teamleider geworden en geleidelijk ben ik op een gegeven moment directeur geworden. En daar genoot ik enorm van.
Heel veel van die specialisten die dan vervolgens een managementfunctie krijgen, die lopen gillend weg. Die worden gek van de bureaucratie.
Ja.
Had jij dat niet?
Nee, want ik beantwoord geen mails. En ik schrijf geen stukken. Dat is een bewuste keuze van mij geweest. Daar moet je ook tegen kunnen als collega van mij. Daar moet je ook tegen kunnen als inspecteur van mij. Maar we kunnen niet dat allemaal wel doen. En vervolgens gaan klagen over de druk van die administratie. Wat je moet doen, denk ik, is lessen bezoeken. En de leerlingen en je docenten beter maken. Want dan heb je een veel grotere impact dan toch eigenlijk wat de papieren werkelijkheid is geworden. Dat is namelijk niet de werkelijkheid. Alles wat op papier staat in scholen. Ik wens ze altijd succes ermee, maar dat gaat je school niet beter maken.
Nee.
Nog één terugblik voordat we vooruit gaan kijken. Wie was de beste docent die je zelf ooit hebt gehad? En wat heb je ervan geleerd?
Oh ja.
Ik denk dat de beste docent die ik zelf ooit heb gehad, toch meneer Voet was van Spieringshoek. Die meneer die gaf aardrijkskunde. Die had drie van hetzelfde gehad. Dus die was ook een beetje hoe die met ons om moest gaan. En dat was die was verliefd op zijn vak. Dat kon je hem echt niet ontnemen. En hij was ontzettend goed in lesgeven. En hij wist bij elk kind wel van nou, ik moet het zo aanvliegen of zo aanvliegen. En ik was helemaal gek van die man.
Ja.
Maar toch een 9 voor Engels, niet een 9 voor aardrijkskunde.
Klopt.
Ja. Oh. Cijfers zeggen niet alles.
Nee, maar wel vast te voldoen. Ja, nou, als het echt leuk is, dan is het wel lastig om dan nog...
Daar kan ik nog wel even antwoord op geven. Ja. Die 9 voor Engels, dat was mijn verdienste. En die 7 of die 8 voor aardrijkskunde, dat was zijn verdienste.
Ja, ja, ja. Ja.
Mooi.
Ja.
Hans, ja. Je hebt dus al meerdere seminars met Erik mogen doen. Wat typeert Erik als docent zijnde als je op het podium staat?
Nou, volgens mij, what you see is what you get. Weet je? Er komt geen beleidstaal uit. Maar echt, als je hoort wat de beginsituatie was, waar hij terecht kwam. Volgens mij 99 van de 100 zegt na 2 weken, jongens, dikke tabé, ik ben er van tussen. En je voelt gewoon... Ja, weet je, hier zit geen... Hè, we hebben zo meteen een klein stukje video in de loop van deze podcast. Dat is de van dezelfde theorie. Maar verder zit er volgens mij heel veel gewoon een neus in de lucht en gaan. En de draak in de bek kijken en dingen oplossen. Daar ben je gewoon echt fantastisch in. Dus dat... Ja, en dat vinden mensen vaak. Hè, als je zegt, ik schrijf je een beleidstuk en ik doe een e-mail, snap ik het meteen. Want je hebt gewoon die tijd nodig om shit op te lossen. En om mensen te helpen.
Ja.
En ja, daar kan je maar 24 uur per dag.
Ja, je staat echt met je voet in de klei. Je bent tegenwoordig directeur bij een school in Laren, VWO-school. Mm-hmm. Je verhaal is gebouwd rondom je tijd bij het Hugo de Groot College. Je kwam naar binnen, was een van de slechtste scholen van het land misschien wel. Wat trof je aan?
Vervallen locatie eigenlijk. Wel op een prachtige locatie, unieke locatie voor een school op Zuid eigenlijk. Alleen het gebouw zelf was echt verlaten. Gaten, schimmel, water, asbest, gekkigheid. De sfeer was eigenlijk hetzelfde. Ja, leerlingen waren tekort gedaan. Personeel was tekort gedaan. Gebrek aan leiding geweest op de locatie. Dat had zich vertaald enerzijds onder het personeel. Dat mensen toch wel geprobeerd hadden. Maar gaande die weg. Je hebt als mens gewoon leiding nodig. Waren ze toch wel vermoeide helden geworden. En voor wat de leerlingen betreft, ja, die hadden zich op een gegeven moment toch een beetje de baas op de locatie gewaand. Mm. Dus je moest alles uitdrukken. Dus vanaf dag 1 hebben we dat maar de mouwen opgestroopt en gedaan.
Wat voor persoon ben je dan als je dan binnenkomt? Hoe komt Erik binnen?
Ik ga rondlopen, ik stroop mijn mouwen op, ik ga kijken en ik ga van een aantal dingen ga ik iets vinden. En dan neem ik 2-3 weken de tijd voor, want in het onderwijs, dat is wel mijn ervaring, alles identificeert zich eigenlijk al op dag 1. Je kan al bepaalde docenten plaatsen, je kan op bepaald gedrag plaatsen. Je ziet een beetje welke leerlingen bovenop die apenrot zitten, wie er aan het dealen is. Dus het is ook niet heel moeilijk, als je zo op leren kijken, om het te zien.
Ja, oké, maar dan kom je binnen, weet je, dan kom jij als frisse Henkie binnen. Ja. Maar dan heb je dus een heel lerarenteam, een heel leerlingenteam. Die zijn eigenlijk tegenover elkaar. Dat heeft elkaar al jaren op die manier de vernieling ingewerkt. Ja. Nou, dan moet je wel, hoe ben je dan toch die frisse wind? Dat mensen, want je kunt ook heel snel, als zij zich verenigen, dan ben jij vrij snel exit.
Ja, klopt. Klopt, maar er bestaat ook niet iets als half leiderschap.
Nee.
Dus op mijn eerste dag hou ik een toespraak voor de mensen met hoe we het gaan aanpakken met elkaar. Hoe we het gaan regelen met elkaar. Dat iedereen nu bij mijn eerste toespraak zit. Maar dat het ook zo kan zijn dat niet iedereen nog bij mijn eindejaarstoespraak zit.
Mm-hmm.
En dat zet natuurlijk de situatie op scherp. Sommige mensen zeggen dan, ja, is het wel verstandig om die veiligheid te beïnvloeden. Maar ik wil wel graag klare taal spreken naar iedereen.
Ja.
En ze moeten ook vertrouwen hebben in mij als orkestmeester, dat je soms op de pauken mag slaan en soms niet.
Ja.
Dan kom je binnen en dan zie je dus al de eerste dag van alles wat er gaande is. Is het dan heel lastig om zo'n periode van een paar weken af te wachten om echt aan de slag te gaan?
Nou, die eerste weken doe je wel natuurlijk al het laaghangend fruit, moet je al wel gelijk pakken. Hè? Want ze moeten wel zien dat je doorpakt. Alleen heb je die eerste 2-3 weken nodig om echt je lange lijn te bepalen.
Ja.
En dat is de genade van de lange lijn. Je weet dat het daarna altijd goed komt.
Hmm. Ja, want je zegt het was niet zo goed. Maar ik heb het staat ook in je boek. Weet je, kun je een paar voorbeelden noemen? Het was ook gewoon gewelddadig. Weet je, het was niet zo dat jongens en meisjes achter in de zaal zaten op Dream School, half slapend, capuchon erop. Ja, het was wel serieuzer dan dat.
Ja, nou kijk, er was een jongen die had gevochten in de aula. Die rende vervolgens de school uit. Die ben ik achterna gerend. Toen stak hij de straat over en is hij een bus in gegaan. En ik kon hem nog net bij zijn poot pakken. En die heb ik de bus uitgetrokken. En die hebben we op dito manier naar de school teruggebracht. Mm. Dus het was ook soms even aanpoten. Je moet ook niet van je eerste opstootje gelijk flauw vallen. En als je zelf ook een beetje uit de voeten kan, is het ook fijn. Mm-hmm. We hadden een situatie met een doorgeladen vuurwapen. Dat denk je aan Amerikaanse tafereel, maar dat was echt in Nederland. Er had gewoon een leerling een pistool bij hem. Dan moet je ook niet van onder de indruk zijn.
Maar dan ben je wel toch? Of niet?
Nee, daar heb ik nooit echt moeite mee gehad.
Hm.
Want ja, ik denk dat ik een enorme voorsprong heb. En een enorme rijkdom heb. Doordat ik opgegroeid in Schiedam-Oost.
Ja.
Dus je valt niet heel snel flauw bij het eerste opstootje.
Ja. Ja, ik denk dat ook wel mee te maken heeft dat je die leerlingen altijd ziet dat het niet hun schuld is.
Dat is een heel terecht punt. Je kunt het deze kinderen niet kwalijk nemen dat ze met messen rondlopen. Dat ze handelen, dat ze in bendes zitten. Daarmee zeg ik niet dat ik er begrip voor heb. Hè. Ik zeg van dat ik het begrijp.
Mm-hmm.
Als je de onderklasse, als je ervoor zorgt dat leerlingen stelselmatig die 600.000, 700.000 kinderen onder de armoedegrens niet met het grotere geheel mee mogen doen, dan gaan ze zelf een route zoeken.
Mm.
En dat is iets wat we als samenleving veel meer op ons netvlies moeten krijgen. Want we zien natuurlijk nu in de grote steden enorme allochtone armoede. In Hogeveen of Roermond of Heerlen zien we blanke armoede. Dat uit zich anders, maar deze kinderen verdienen onze aandacht.
Hm.
En het is ook zo dat kinderen met het vreselijkste gedrag misschien het meest onze liefde nodig hebben. En daar moet je als school een antwoord op hebben.
Ja. Maar je zegt 600, 700.000 kinderen in armoede. Dat zijn er echt een hele berg. Hè?
Het is op een bevolking van, wat hebben we nu, 18 miljoen of zoiets.
Ja.
En we zijn het 6e rijkste land ter wereld of zoiets. Dan is dat een beschamend gegeven.
Ja.
En eigenlijk moet daar iedere avond het 8-uur-journaal mee starten.
Mm-hmm.
Eigenlijk is dit iets wat dagelijks in de Tweede Kamer opgepakt moet worden. Maar ja, het is niet alsof ik nog naar de Tweede Kamer kijk voor hoop of zoiets.
Nee.
Of voor leiderschap.
Ja. Maar waar zie je dat dan aan? Armoede, is dat dan, zie je dan bleke kopjes of zie je meer?
Nou kijk, armoedeproblematiek is vaak dat het thuis ook niet loopt.
Mm-hmm.
Dus dan heb je het of over eenoudergezinnen, of over huiselijk geweld, of over incest, of over ondervoedingen, die food deserts, eigenlijk dezelfde landkaart als de achterstandswijken landkaart in Nederland. Je ziet dat die mensen jeugdzorg nodig hebben. Maar ja, jeugdzorg ligt ook een beetje op zijn gat.
Ja.
Je ziet dat die mensen scholen nodig hebben. Nou, er staan vaak scholen waar de vacatures wekelijks op de website staan en dat ze onvoldoende personeel hebben. Dus je ziet het, een soort lethargie in die oogjes. Ze voelen zich in de steek gelaten door de volwassenen om zich heen.
Je hoorde recent ook toch dat iemand, dat kinderen gewoon op school flauw vielen omdat ze gewoon geen eten hadden gehad.
Ja.
Jij hebt daar een oplossing voor bedacht destijds. Dat je gewoon besloten om maar dan gratis maaltijden weg te geven.
Dat is dus een mooi voorbeeld. Sinds dat kind is flauwgevallen is er een wet door de Tweede Kamer gekomen dat er ontbijt is en lunch. Wij hadden dat in 2009 gewoon zelf besloten. Want wat heb je ervoor nodig? Ja, dat is een kantine en een kantinejuf die het hart op de juiste plek hebt. En je zorgt dat in je begroting is geregeld.
Ja.
Voeding voor kinderen. Dus dat regelden we gewoon zelf.
Ja.
Dat vond ik vast fascinerend. Je hebt dat vaker gedaan. Ik ben zo meteen ook wel benieuwd hoe je dat dan rondbreidt. Ja. Maar je hebt meer van dit soort leuke voorbeelden. Dat je op een gegeven moment ook besloot om alle leerlingen, voor mij waren het iets van meer dan 600, winterjas te geven.
Klopt.
Hoe ging dat?
Nou ja, de kinderen hadden het koud. En ik sta elke ochtend bij de deur. En dan begroet ik ze. En ik zeg hun naam. En op het moment dat je ziet dat iedereen het koud heeft. Het was ook een gruwelijke winter toen hoor. Maar dat niemand de middelen heeft voor een goede jas. Toen dacht ik van, nou weet je wat. Ik ga 640 winterjassen kopen. Dat vette spul. Het goede spul voor de kids.
Ja.
En het was een geintje van 30.000 euro of zoiets. Ja. En dat kan je doen als je werkt vanuit de bedoeling.
Ja.
Maar dan moet je accepteren dat je in de systeemwereld een probleem veroorzaakt.
Mm-hmm.
En de systeemwereld en de bedoeling kunnen elkaar vreselijk bijten. Dus op het moment dat je zoiets doet en je bent hartstikke blij met jezelf en je vindt het strakke actie, dan moet je ook beseffen dat er iemand ergens onderweg is om je op je flikken te geven.
Ja, ja.
En die komt uit de systeemwereld.
Ja. Maar goed, dan bel je, hè? Dan denk je, dat ga ik even doen. En dan bel je naar de CNA en dan zeg je, heb je 46 jassen te koop van verschillende maten?
Nee.
Nee?
Mijn vormgever, die hartstikke handig is, hè, die had ik van gebeld. Die kan dit soort zaken ook regelen.
Ja.
Met een mooi luister. Ik heb 640 gave jassen nodig. Borduurgelijk het schoollogo in de rechtermouw. En dan krijg je van hem op een gegeven moment een aantal ontwerpen. Die kun je goed. En dan, lang leven de lol. Dan worden ze bezorgd en kan je ze uitdelen aan de leerlingen.
Ja, precies. En dan doe je gewoon de creditcard van de school. En dan denk je, dan zien we daarna wel hoe het gefinancierd krijgen.
Hij stuurt een rekening naar je school en die zet je in het systeem.
Ja.
En op een gegeven moment wordt er iemand wakker. En die gaat van, wat is die 30.000 euro precies?
Ja. Maar dan is het toch al gedaan.
Precies.
Ja.
Maar het is wel gaaf, toch? Hoe stond je daar op de dag dat je die dingen uitdeelde?
Ja, enorm gaaf. Als je zag hoe blij die kinderen waren. Als je zag ook de trots waarmee ze het Hugo-logo droegen. Het werkte alle kanten op. Het was goed voor de leerlingen, het was goede marketing.
Het was een promotie, inderdaad. Ja.
Ja. Precies. En doordat je het overbluft, zeg maar, heb je dan mensen als ministerie en inspectie, die haten je dan natuurlijk omdat je het gedaan hebt. Maar omdat je dan zoveel sympathie opwekt met zo'n actie, kom je er daardoor bij weg, denk je?
Niet helemaal. Wat directeuren misschien te weinig beseffen, is dat je ook als directeur moet je ook ondernemer zijn.
Mm.
En op het moment dat ik bijvoorbeeld een schoolgids laat maken voor 10.000 euro, zegt iedereen, je bent helemaal gek. Maar als die schoolgids zo uniek is en zo mooi is, dat je er twee leerlingen meer door binnenkrijgt, heb je al 18.000 euro gemaakt. Nou, die zijn 4, 5 of 6 jaar binnen. Dus die 10.000, dat levert je meer dan een ton op. En dat is natuurlijk ook met die jassen zo gegaan. Wij hadden 34 aanmeldingen in leer 1 en uiteindelijk hadden we 180. Mm. Dus zo'n actie verdient miljoenen terug.
Ja.
En dat is waar directeuren in het onderwijs te weinig ondernemer zijn. Dan moet je echt op je netvlies hebben. Want je kunt niet zeggen, de overheid geeft te weinig geld. Je moet zelf geld genereren door gigantische leerlingen binnen te trekken.
Ja.
Je zei het net al eventjes. Die systeemwereld, dat gaat niet altijd zonder represailles. Wat is het ergste wat je hebt meegemaakt als represaille?
Het ergste dat ik heb meegemaakt is dat het hoofdkantoor mijn ontslagbrief had getypt. Waarin ik hen bedankte voor de prettige samenwerking. En dat ik toch een deurtje verder ging. Dus toen kwamen ze mee op vrijdagochtend met een kist sigaren, een fles whisky. En als derde cadeautje die brief. En die moest ik ondertekenen. Anders zou het juridisch worden. Dat is wel het heftigste wat ik heb meegemaakt.
Jee, ongelooflijk.
Ja, precies. Ja. Dus dan is je ontslagbrief was voor jou geschreven.
Ja, en ik is zelf niks. Het was een vrijdag voor de vakantie. Dus ik ging redelijk blij naar mijn werk. En toen gebeurde dat.
Hmm. En toen?
Ja, het kwam stil me een beetje uit mijn oren natuurlijk. Ik had 7 jaar lang 80 uur per week gewerkt.
Ja.
Dus die trok ik slecht. Maar goed, heb ik ook laten weten.
Waar was dit op gebaseerd? Wat was de reden?
Nou, ik had natuurlijk meer van dat soort acties.
Ja, een dossiertje ook, zelf een dossiertje laten opbouwen.
Mijn bestuur werd ook een beetje onder druk gezet door andere bestuurders. Omdat ik natuurlijk alle leerlingen binnentrok. En ik stond ook op het punt om mijn eigen basisschool, de Hugo basisschool, te starten. En toen wisten de andere besturen weer van ja, daar hebben wij dadelijk nog wel leerlingen of niet? Mm. Want hij had natuurlijk hetzelfde doen met die basisschool als dat hij met de Hugo heeft gedaan. Dus iedereen was een beetje klaar met mij. En ik had in die periode natuurlijk een stevige beschermheer in Diederik Samson. Mm. Maar toen hij verdween, was ik ook een beetje mijn beschermheer kwijt. En toen durfde ze toch afscheid te nemen van Erik.
Ja, heb je brieven ondertekend?
Nee, natuurlijk niet. Sigaren heb ik geweigerd, de whisky heb ik geweigerd en de handtekening heb ik geweigerd. Ja. Dat soort rare Fransen.
Maar je moet dus steeds omgaan in wat jij doet met instanties. Ja. Dus je krijgt waarschijnlijk, als je dit soort acties doet, dan krijg je deze week heb je de inspectie, dan heb je OCMW, dan heb je de gemeente op je dak. Hoe hield je ze toch op afstand?
Nou, je moet die mensen uitnodigen. Omdat je wil ze in real time laten zien hoe goed het met die leerlingen gaat. Mm-hmm. Je wil ze in real time laten zien hoe goed de les wordt gegeven. En je moet de andere partijen ook helpen. Dat is iets wat ik echt ontdekt heb. Wij werkten 20 uur erbovenop, zonder dat we ervoor bezorgd werden. Mm-hmm. Op een gegeven moment had dat zoveel data opgeleverd en goede resultaten, dat ik daarmee naar de gemeente kon. En de gemeente die zei van, hé, maar werkt dit dan echt? En toen zeiden wij, ja, kom maar kijken. En toen zeiden ze, ja, maar dan willen we dat op alle scholen in Rotterdam hebben. En dan kunnen we subsidies aan jullie geven. Dus toen haalden wij eigenlijk de gemeente op om ons financieel te komen helpen. En konden wij het verduurzamen. Mm. Want de overheid, of de lage overheid, heeft niet altijd het overzicht of de juiste ideeën. Of die zijn zelf zo de systeemwereld ingetrokken dat ze het eigenlijk niet meer goed weten. Dan moet je die mensen helpen, want daarna kunnen ze jou helpen. En dat zijn we nu ook bijvoorbeeld in Laren aan het doen. We zijn een nieuwe vakroute aan het ontwikkelen voor heel Nederland, voor het VMBO. Dat had de overheid ook onvoldoende op hun netvlies. Maar die vonden het zo interessant wat we gemaakt hadden toen we het presenteerden. Dat we voor 6 jaar experimenteerruimte nu krijgen om het voor heel Nederland uit te rollen. Dus ja, ik vind het ook wel iets moois hebben als je elkaar gewoon helpt.
Hmm. Zometeen hebben we nog een paar prachtige voorbeelden. Ook hoe je bedrijfssponsors hebt binnengehaald voor de school. Om allerlei dingetjes te bewerkstelligen. Maar eerst misschien even een instartje, Hans. Videootje uit het college.
Ja.
Wat theorie van hetzelfde.
Ja, want ook op dat seminar, je geeft heel veel voorbeelden wat er, hoe slecht het was en wat jullie hebben gedaan. Wat beter ging. Maar je hebt er, zeg maar, 2 theoretische concepten. En die gaan we nu even in een minuutje of 6 horen.
Eigenlijk moeten we naar 1 toetssteen van ons beleid. Namelijk, is dit in het belang van het kind? En als dat ja is, dan gaan we het gewoon lekker doen. En of dat iedereen nou op dit niveau zit of op dat niveau zit, wij gaan dit dus doen. En waarom? Nou, ik ben ervan overtuigd als je iets doet, dat je naar dat motto kan, we doen dus het woord. En toen moest ik bij het hoofdkantoor komen. Die zeiden van, nou, je moet een persoonlijk ontwikkelingsplan mooi maken. Wat ga je eigenlijk doen? Ik zeg, nou, 3 dingen. Dit wordt de beste school van Nederland. Ik vind dat er iets moet veranderen in het basisonderwijs in het voortgezet. Dus ik ga het compleet veranderen, het onderwijs. En de werkdruk is te hoog en we verdienen te weinig. Dus ik ga 10 miljard zoeken. En je zag die vent echt kijken van, zo, hebben ze die vandaan? En die snapte ik wel. Maar ik ben nog steeds van mening, als je toch uit je nest moet komen, kun je net zo goed knallen. Ja, en toen besefte ik dit. Ik had 3 man in mijn directie. 2,8 FTE, hè, want eentje had de BAPO. Kunnen wij deze klus wel aan? En toen dacht ik, nee, dit kunnen wij niet aan. Maar ik weet zeker dat ik een team van mensen kan maken of zoeken of vinden. En die gasten lukt het wel. En als ik naar mijn eigen directie keek, weet je, ik had Paul, die deed de MAVO. Die had het conservatorium gedaan. Goeie vent, hoor. En dan had ik Martin voor het HAVO en VWO. Supergoeie vent. Die had de sportacademie gedaan. En dan keek ik naar mezelf. Engelse taal en letterkunde gedaan. Dus ik had een pianist, een sporter en een valse romanticus. En dan gingen wij even die school redden. Dus hebben we nagedacht, joh, als we dat nieuwe team gaan starten, waar zijn we naar op zoek? En toen kwamen we uit op de 3 Q's. Je moet IQ hebben. Als jij scheikunde geeft aan 6 VWO, moet je echt slim zijn. Als die kinderen zo beschadigd zijn door al die volwassenen, waarom zouden ze dan iets van jou als volwassene aannemen? In de eerste ring volwassenen ouders is het misgegaan. In die tweede ring volwassenen opa's, oma's, ooms en tantes is het misgegaan. Op school zijn ze in de steek gelaten. Waarom zouden ze dan van jou iets aannemen? Waarom zouden ze je überhaupt vertrouwen? En geen prestaties zonder relaties. Ze moeten je vertrouwen. Ze moeten weten en beseffen en voelen dat jij het beste met ze voor hebt. Dus als jij heel veel IQ hebt, maar je hebt geen EQ, dan vindt die transfer van kennis niet plaats. En ik heb de situatie gehad dat we een docent natuurkunde hadden. Die was ontzettend goed. En in het gesprek dacht ik van, zo, je bent echt zo stuk verveel. Je bent zo eikel. Jij hebt na 3 weken ruzie met je collega's. En na 5 weken gaan de leerlingen op jou reageren. dan moet jij sanctioneren. Daar gaan die leerlingen weer op reageren. En wil jij dat ik het kind schorst? Dat ga ik niet doen. Dus je hebt nodig IQ, EQ en de derde Q is... De derde Q is... Echt zo goed dat ik naar Leusden ben gekomen. Jullie gaan even iets leren vandaag. Je hebt IQ nodig, EQ en accu. Ja. En dat vraag ik echt in sollicitatiegesprekken. Want het is zo'n ontzettend zware baan. En je hebt van die piekmomenten, hè, dat je met die tassen met toetsen naar huis gaat. Je hebt die situatie voor de kerst. Je voeten kilometers in je kuiten. En je moet toch die discobal eraf trekken. En als jij geen goede band hebt met een kind, hoor je mij tegen jou zeggen, joh, die speelt zaterdag thuis met voetbal. Ik wil dat jij die tweede helft gaat kijken en dat je na afloop iets aardigs zegt. Want zo'n school zijn wij hier. En als jij dus geen IQ, EQ of accu hebt, doe het jezelf niet aan. Want je gaat hier niet gelukkig worden en wij worden niet gelukkig van jou. En dat gezegd hebben, besefte ik dit. In Nederland krijg je de baan op basis van je cv. En je krijgt de zak op basis van je karakter. Waarom start een sollicitatieronde dan met cv's? Waarom gaan we niet starten met kijken hoe is iemands karakter? Ik wilde mensen met oemf. Ik wilde mensen die een keertje flink gebeten waren door het leven. En wisten hoe ze moesten opstaan. En ik, die cv's, als ik een docent Frans zoek... Dan krijg ik 10, 12 cv's. Dan hebben ze allemaal een posterproject gedaan. Gewoond in zijn dorp waar ik de naam niet vanuit kan spreken. En dan staan ze bij de receptie en dan geven ze een handje. Hebben ze een natklef handje. Dan denk ik van shit, die gaan me een uur kosten. En dan denk je al van nou, die kan ik misschien versnellen naar een half uur. En dan denk ik van nou, niet asociaal zijn. Je kan dat mensen ook niet beschadigen. Die hebben geen oemf. Je moet personeel met oemf hebben. Zonder oemf lukt het niet. Weet jullie wat oemf is? Oemf is zo gaaf. Ik heb een heilige missie. Oemf moet in een dikke vandalen. Er staat een dubbele punt. Zo iemand waarbij het lukt. We weten allemaal van onze collega's. Als we het aan die vragen, komt die voor elkaar. En dat tof ook. Dus je moet heel veel mensen met oemf hebben in je organisatie. Je hebt drie typen mensen in het onderwijs. Je hebt die mensen met oemf. Die benader je heel vaak. Dat zijn je usual suspects. Dan heb je zo'n middengroep. Die willen nog wel, maar die kunnen niet helemaal meer. En die dreigen droeftoeter te worden. En dan heb je nog zo'n groep, daar heb je helemaal niks aan. Dat zijn de Theo's. En je moet dus zorgen... Ja, ik kan er niks aan doen. Dus je moet zorgen dat die groep met oemf zo groot is... dat ze heel veel mensen uit die tweede groep kunnen verleiden. En dat het lukt. En wat is oemf? Ik zat in 82, woonden wij in Schotland. En begon BBC 2 met een kookprogramma. En die had een kok uit Frankrijk laten komen, Michel Olivier... Een Michelinsterrenjongen. En die had zo'n lekkere pens en roomboter erbij. En die was dan heel mooi aan het koken. En dat was een van de eerste kookprogramma's. En hij staat daar en hij proeft iemand zijn gerecht na afloop. En hij zegt... It needs oomf. En ik zit daar te kijken. En opeens... Heel mijn leven veranderde. Er was een soort lichtflits en engelenmuziek. En ja, hij heeft gelijk, oomf. En echt, je gaat het herkennen als je er heilig in gelooft. Ik reed hier naartoe en op een gegeven moment sta ik bij een bushalte en ik zie iemand lopen. En ik denk van, oh, wat erg, die heeft geen oemf. Nee, ja, dat zijn die oemflozen. En die journalist van de BBC die vraagt van, okay, right, so what's oemf? En hij zegt, oemf is the difference between try and triumph. Gaaf, hè?
Ja, hoe gaaf is dat? Ja. Erik, waar ben je het meest trots op als je terugkijkt tot dusver?
Ja, het meest trots ben ik gewoon op het feit dat iedereen denkt dat die periode, die zo moeilijk was en 80 uur per week vergde, iedereen denkt dat het dan ook een lastige periode is. Maar dat is eigenlijk de beste periode uit mijn leven geweest, die heel veel energie gaf. Het meest trots ben ik op het feit dat je met een heel team, van John de Concierge, van Fariel in de kantine tot en met de directie en al je docenten, dat je eigenlijk in staat bent geweest om gewone mensen hele ongewone dingen te laten doen. Dat vond ik een prachtige ervaring. Ik was voor het eerst directeur, ik had voor het eerst die eindverantwoordelijkheid. Ik genoot er echt van om die mensen boven zichzelf te laten uitstijgen, waarna die leerlingen dat ook konden doen. Dus dat is, ja, daar heb ik gruwelijk van genoten.
Ja. In jouw theorie die we net hoorden, heb je het verschil tussen try en triumph. Ja. Dat is natuurlijk een stukje selectie. Hè. Sommige mensen hebben het, sommige hebben het niet. Maar er zijn ook mensen waarschijnlijk die de omslag hebben gemaakt.
Ja, je hebt inderdaad die mensen met oemf. Ja. Die willen en die kunnen. Dan heb je aan de andere kant van het spectrum de droeftoeters. Die willen niet, die kunnen niet. En daartussen zit een grote middengroep. Mm-hmm. Die willen nog wel Maar die kunnen niet meer helemaal.
Of die weten niet meer hoe het was.
Ja, ja, dus ja. Die moet je weer begeisteren. Die moet je scholen. Die moet je trainen. Je moet die proberen om aansluiten bij de eerste, te laten aansluiten bij de eerste groep.
Lijkt me ontzettend lastig. Omdat er hebben bepaalde patronen ingeslepen bij die mensen. Ja. Geloven ze niet altijd meer.
Ja, je zou ook hier en daar iemand op sleeptouw moeten nemen. En weer zelfvertrouwen moeten geven. Je moet een gemeenschappelijke taal ontwikkelen als team. Ja? Men vraagt wel eens aan mij, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? En dan zeg ik, nou ja, mijn eerste ingreep is, iedereen staat op mijn loonlijst. En dat nodigt bij mij ook wel eens de vraag uit, wat moet ik daarna nog doen voor jou? Om die neus dezelfde kant te laten sluiten. Ja. In het begin was ik erg gecharmeerd van die theorie. Naderhand besefte ik wel van, nee, het vraagt veel meer grijstinten. Hè? Mensen zijn uniek, dus het vraagt soms ook om een andere aanpak. Je moet die mensen gewoon op sleeptouw nemen en wekelijks spreken.
Ja, hoe doe je dat inderdaad? Als je gewoon naar de praktijk kijkt. Je hebt dus inderdaad iemand in een team zitten. Die wil misschien nog wel, maar nu even niet. Wat zijn middelen die je kan aangrijpen? Want als je dat misschien maar op zijn beloop laat, dan gaat dat niet gebeuren. Dus moet je dat heel erg benoemen juist bij iemand? Ja. Van ik zie dat je niet alles eruit haalt wat erin zit.
Ja, je moet het gesprek aangaan met elkaar. Want die docent weet best wel, als hij op zondagavond weer die baksteen op zijn maag heeft, dat hij de volgende dag moet werken. En dan zou het enorm flauw zijn voor mij als ik wegkeek. Dus je moet dat met mensen bespreken. Mensen zijn ook altijd bereid om erover te praten. En mensen, dat kunnen ook wel emotionele gesprekken worden. Want je spiegelt ook een beetje. En op het moment dat ze dus eigenlijk emotioneel worden, weet je, dit willen zij ook niet. Zij willen weer die docent van toen zijn. En dan kan je dat vervolgens met elkaar oppakken. Ja. Dus dat je moet met elkaar in gesprek blijven.
En is dat dan een cruciaal moment in? Want er zijn ook mensen, als je het gesprek aanpakt, dat je ziet, nou, er gebeurt niks aan de andere kant. Is het dan bij wijze van spreken dat je denkt, nou, dat gaat het niet worden. Maar als je voelt van, hey, deze persoon zit er zelf mee. Wat je zegt, die zit op zondagavond. Van, verdorie, ik moet weer naar school. En vroeger was het heel gaaf, maar ik krijg het niet meer voor elkaar. Dat je het verschil kan maken tussen degene waar je nog wel, die je de oomf kan geven of kan laten ontwikkelen.
Heb je misschien ook een voorbeeld van zo'n iemand? Ik hoef niet met naam en toenaam te gaan noemen. Maar iemand die inderdaad er een beetje tussenin zweefde. En die echt weer helemaal een voorvechter voor de goede zaak is geworden.
Ik denk dat op de Hugo dat het met een stuk of 20 collega's gelukt is. Die we helemaal begeisterd hebben. Maar die hadden ook overtuiging nodig van leiderschap. Dus op het moment dat wij getest werden, hè, met een pistool of een vechtpartijtje, wilden zij ook zien van, houden ze ook echt hun woord? Want anders zou ik iets eisen van mijn mensen, wat ik zelf niet waarmaak naar deze mensen. Dus het was ook hier en daar een vertrouwenskwestie.
Ja, ja. Laten zien dat je het zelf ook.
Ja, hij heeft een grote mond, hij weet alles beter. Maar als hij getest wordt, staat hij er dan ook echt. Ja. Ja. Toen we dat gingen ervaren met elkaar, ik heb ook heel veel van mijn mensen geleerd, dan groeit ook het vertrouwen in elkaar.
Ja. Is er iets geweest waarvan je zei, je trekt de grens, dit vind ik niet meer oké?
Qua gedrag van leerlingen? Of
bijvoorbeeld?
Nou ja, ik vond die pistool wel voorbij een grens natuurlijk. Ja, ja. Vechtpartijen waarbij één leerling echt te grazen werd genomen door drie andere jongens. Dat was voor mij ook een grens. Daar heb ik ze verwijderd. Maar toen eindigde ik voor de rechter. Want je mag onder de Nederlandse wet geen leerlingen verwijderen. En dat beseften die ouders. Dus toen werd ik voor de rechter gegooid. Ja. En ik heb die rechter toen eigenlijk gewoon succes gewenst met zijn besluit. Want dat was natuurlijk een dingetje in Nederland.
Ja.
Ik heb ook met collega's meegemaakt dat een collega aan leerlingen zat. Ja, op de dag dat ik dat hoor en erachter kom en het ook nog waar blijkt, dat is ook de dag dat je gelijk weg bent.
Ja.
En dan kan je daarna nog met je advocaten komen. Prima allemaal. Maar dat zijn fundamentele beslissingen. Omdat er een ethische grens is gepasseerd.
Ja. En dan moet je als leider echt meteen goed
zijn. Dus dat is ook weer het verschil tussen die systeemwereld en de bedoeling, wat je de hele tijd aangeeft. Hè? Ja. Gewoon doen wat goed is. Ja. En die regeltjes, ja, dat is een zorg voor later misschien dan.
Ja, dat merk je naderhand wel. Maar eerst het principiële besluit. En je weet in je hart, binnen een paar seconden al, dit moet het besluit zijn. Alleen, ik zie ook mensen daarna gaan twijfelen door de consequenties. En ze laten eigenlijk die consequenties hun besluit beïnvloeden. En daarom nemen ze het niet. Maar dat is geen leiderschap.
Nee, want je hebt een keer iets heel heftigs gedaan. Je hebt een meisje zelfs uit de prostitutie gehaald.
Een hotel, ja.
Ja.
Klopt.
Kun je daar iets over vertellen, hoe dat ging?
Wat er met haar gebeurde in dat weekend, het was voor ons onzichtbaar. Maar wij stonden op de maandagochtend stonden we bij de receptie. En toen zaten er twee Poolse dames te huilen. En wat bleek, één was de moeder van de leerling. We zijn er met de teamleiders en met Connie destijds, was mijn rechterhand, op afgestapt. En we kregen vrij snel de situatie op ons netvlies. En toen zijn we gaan rondrijden in het Rotterdamse. Waar kan dit zijn? We hadden ook wat mensen uit de Poolse gemeenschap opgetrommeld om ons even te steunen. En toen bleek dat meisje daar zat. We hebben die Afghaanse jongens enorm onder druk gezet. En dat werd natuurlijk even op de vrijdagmiddag moest ik me melden op mijn Koninkplein bij Zeden. Want die wilde natuurlijk ook wel weten wat aan de hand was.
Ja.
Hadden we dat niet gedaan, dan was dat meisje verkocht aan de Russen in Antwerpen.
Ja.
En dat is ook wat ik benoem, hè, in die seminars. Wees nooit een omstander. Als je iets weet. Ik had natuurlijk niet via later aan die vader die nog steeds aan het huilen was. Willen vertellen van ja, maar wij wisten eigenlijk waar ze was. Dat had ik me enorm laf gevoeld.
Ja. Maar goed, jij zit dan op vrijdagochtend op school. En dan sta je bij de deur, ga je alle 640 kinderen hallo zeggen. Dan zie je dat. En dan gaat dus meteen jouw hele dag anders. Want dan is het gewoon...
Ja, nothing else matters.
Ja.
Dat is, maar dat is ook oké. Okay.
En wel heftig wat je ook zei in die lezing, is dat het dus één keer per week gebeurt in Nederland. Hè? Dat
kinderen verdwijnen.
Ja.
1 op de 6 seksueel uitgebuite kinderen in Nederland wordt zelfs door hun ouders de prostitutie ingejaagd.
In Nederland, hè?
We hebben al die cijfers, we kennen de data, maar nogmaals, we willen dat niet weten.
Ja.
Ja.
En waar ruzien we dan wel over in de Tweede Kamer, over Zwarte Piet of dat soort ongein, weet je. Er zijn diepere, belangrijkere onderwerpen om met elkaar te bespreken in dit land.
Ja. Ja.
Even een positiever punt. Ja. Op een gegeven moment heb je ook besloten om, je wilde van allemaal dingen gaan doen met die leerlingen. Je wilde dat ze leren duiken, je wilde dat ze gingen golven, of gingen paardrijden. Maar ja, dat past niet altijd binnen de begroting. Toen heb je bedacht dat daar een creatieve oplossing voor zou kunnen zijn. Mm. Wat was dat?
Ik wilde samen met die basisschool in Hugo, ik wilde de kostschool van de armen worden op Zuid.
De kostschool van de armen.
Mooi. En daar was ik op gebrand. En ik had zelf op kostschool gezeten in Schotland, dus ik wist wel een beetje wat de ingrediënten waren. Allereerst was dat goed personeel, loyaal personeel. En ik wilde gewoon heel veel doen aan cultuur en aan sport. En daar hoorde dat duiken bij. Leerlingen op een zeilschip hoorden daarbij. Schermen, kanoën. Omdat we in het ghetto denken dat we kickboksen moeten aanbieden.
Ja.
En dat vind ik een verloedering. Dus wij deden hele andere dingen. Nederlandse schaakwedstrijden deden we aan mee. Schermen, roeien, kanoën. Alles wat chic was, dat deden wij. Maar ja, dat vraagt natuurlijk wel een financiële injectie. Maar in die periode had ik ook het vertuin dat we fans aan het maken waren. En dat op een gegeven moment ook het tegenlicht van VPRO, die maakte een schitterende documentaire over ons. Ze hebben ons een jaar gevolgd. En dat sloeg in als een bom. En de dag daarna stroomde echt mijn e-mailbox helemaal vol met sympathieke mensen die wilden steunen. Van een oma die had een liedje geschreven voor ons en een taart gebakken, tot bedrijven die wilden geld sponsoren. En dat avontuur zijn we met elkaar aangegaan. En ik heb al het geld hebben we in een stichting gegooid. En daar konden we leuke dingen van doen.
Ja, precies. Want je hebt een keer, volgens mij zei je toen, wilde ik gasten laten duiken, want duiken is natuurlijk super duur.
Ja.
Dan denk ik, nou, laten we even kijken, we zitten in de haven, wordt er niet meer gedoken. En blijkt dat Smittak inderdaad elke maand natuurlijk zijn update training moet geven aan iedereen.
Onze leerlingen konden bij de jongens van Smittak terecht. Het was in het zwembad in Rome, was echt om de hoek. Docenten die reden dan wel, en ik zelf ook, die leerlingen daar naartoe. Was voornamelijk de gymsectie en iedereen die wilde aansluiten. En dan konden die kinderen fantastische tijd tegemoet gaan.
Ja. Hey, en dat tegenlicht, we zetten de link van de tegenlicht documentaire in de show notes zetten. Dat was voor jou wel echt een omslagpunt. Hè? Want daarmee werd eigenlijk min of meer een soort onafhankelijk soort credit gegeven van dit is dan wel onconventioneel, maar moet je eens kijken, dit is wel zoals het zou moeten.
Ja, klopt. Ja. Er reageerden ook heel veel scholen op. In de periode daarna zijn ook iets van 80 scholen bij ons langsgekomen om met hun team getraind te worden.
Mm-hmm.
En die zeiden van nou, geef ons nou eens de key ingredients en hoe heb je nou eigenlijk die taart gebakken? En dan konden mensen gewoon met hun team langskomen, kregen ze eten en dan trainen wij ze vanuit de zorg, vanuit de directie. Dat was echt tof om te doen.
Ja. Dat doet me ook een beetje denken aan een documentaire op Tweedok onlangs, waar een Ierse basisschooldirecteur filosofieles ging geven aan die basisschoolkinderen.
Ja.
Om dat iets totaal anders bij te brengen.
Maar dat is ook jouw verandering. Weet je? Ik kan me voorstellen, als een school komt, dat vinden wij eigenlijk wel interessant. Maar er zit gewoon, bij wijze van spreken, er zit een directeur met iets minder ballen dan Erik van Zelden. En je hebt toch echt een soort tornado nodig in je organisatie.
Ja, dat klopt. Maar dat was voor mij ook een soort multiplier. Mm-hmm. Doordat ik die andere basisscholen en VO-scholen kon trainen en kon helpen, zag je hier en daar door heel Nederland verspreiden de houding van een superschool.
Ja.
Het is natuurlijk niet voor niks dat de inspectie Nederland ook de term superschool over heeft genomen. Dat hebben ze nooit gevraagd hoor. Ik heb ook geen euro gezien, maar het is wel gaaf.
Ja, tuurlijk. Ja,
en
ja.
Als je fans hebt, kan je via die multiplier kan je invloed vergroten.
Ja. Op een gegeven moment kwam ook AFAS om de hoek kijken.
Ja, absoluut.
Vriend van de show hier ook. Precies. Organiseerde van seminars. Maar we kennen de mensen bij AFAS ook goed. En voor mij wilden zij iets van een enorm bedrag doneren, toch?
AFAS was na tegenlicht een enorme fan. Dat kwam door Herman. Die had het gezien. Uiteindelijk was Bas, de CEO, die was ook helemaal gek van de school. Die kwam ook vaak kijken bij ons. Die zijn ons heel erg gunstig gesteld geweest. Hè. Die hebben €300.000 gesponsord. Naast wat ze nog meer voor ons deden. Hè. Mm-hmm. We mochten gewoon naar het AFAS Theater met alle leerlingen. Ja, hadden we 640 tickets. Hadden onze kinderen een dag die ze nooit anders zouden beleven. Ik heb nu ook weer een ISK, leerlingen uit de Oekraïne. We hadden fietsen nodig. AFAS die pakt het weer op, krijgt €25.000 om fietsen aan te schaffen. Weet je, dus het is ontzettend prettig voor ons in de publieke sector als het dat soort bedrijven zijn.
Mm-hmm.
En daarnaast zo'n vriendschap met Bas. Ja. Weet je, dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk en fijn.
Ik vind het ook wel sympathiek, dus ze loopt ook niet mee te koop.
Nee. Want ze hebben nu ook bij hun kantoor, een nieuwe kantoor in Leuzen, wat niet uitblinkt in bescheidenheid, laten we het zo even zeggen.
Ja.
Daar tegenover ligt een ander gebouw, wat ze eigenlijk ook hadden gekocht,
als
mogelijke uitbreiding. En daar zitten nu ook wel Oekraïnse gezinnen. En dat zie je niet in de krant staan.
Nee, maar, hoor je nergens.
Het kan er wel vanaf, laten we dat ook even eerlijk zeggen. Maar
ze doen het
dan. Je kunt ook zeggen, nou, dat gaat een potje voor de aandeelhouders. Maar daar...
Wat ze met de stichting ook doen, of de foundation. Het is ontzettend mooi werk. En als je inderdaad er niet mee te koop loopt... dan weet je dat het uit een heel oprecht hart komt.
Ja, precies. En jullie hoeven ook niet... Je mag gewoon af en toe, als je goed idee hebt, mag je bellen. En dan zeggen ze, doen we wel of doen we niet.
Absoluut.
En daar hoef je niks voor terug te doen.
Ja.
Nee.
Nog één smakelijke anekdote is het basketbaltoernooi.
Ja. Ik denk dat je doet op de meiden die het toernooi wonnen.
Ja.
Die hadden een rommetje gemaakt van de aula. En toen hebben we gezegd van daar staat natuurlijk iets tegenover. Hè, want zo blij zijn we niet met...
Een rommetje van de aula is niet bananenschil in de hoek gegooid, toch?
Nee, gewoon troep, vuilnisbakken leeg, een beetje ruzie schoppen. Dat soort ongein. Maar we waren altijd... we overladen ze altijd met liefde. Maar als ze een tik op de vingers verdiend hadden, dan kregen ze hem ook. Hè.
Mm-hmm.
Dus het echte opvoeden. En toen kreeg ze als opdracht mee. Er kwam een jaar later een basketbaltoernooi aan in Rotterdam. De straf was dat ze die moesten winnen.
Mm.
Ze mochten hun eigen tenues maken. Ze mochten hem zelf ontwerpen. En ze kregen iedere woensdag en iedere zaterdag kregen ze Mikey, onze gymleraar, mee. En die heeft ze ontzettend goed begeleid. En zij waren helemaal niet zo goed. Maar door een jaar lang zijn aanwijzingen te volgen. En zelf energie en discipline tegenaan te gooien. Konden zij dus kampioen worden.
Mm.
En toen stelden we ook de vraag van wat is hier nou gebeurd? Toen zeiden ze inderdaad. Op het moment dat we beseften dat we Mike konden vertrouwen. Dat we zijn expertise nodig hadden. En dat we zelf kwamen opdagen op de trainingen. En elkaar gingen steunen en beter gingen worden. Werden we kampioen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dan kun je zeggen, ik wil dat je nu elk lokaal ingaat. En jullie verhaal aan de leerlingen vertelt.
Ja.
Wat is nou, er zitten natuurlijk heel veel factoren. Je kan het niet vatten in één ding. Maar ik denk dat heel veel mensen die dit zouden willen, jouw aanpak, toch vaak inderdaad stuiten op bureaucratie. Of inderdaad zoveel uren aan van alles nog wat besteden dat je niet tot de kern komt. Maar eigenlijk zei je in het begin het al een beetje van stop nou gewoon met futiliteiten als e-mails beantwoorden bijvoorbeeld. Heeft dat jou echt geholpen om hier... tijd en aandacht voor te kunnen krijgen? Een beetje over je eigen accu eigenlijk.
Nou ja, kijk, wat hetzelfde was met die basketbalmeiden. Je moet mensen laten groeien. Want dan komt er een andere dankbaarheid vanuit die personen naar jou toe. En ik kom op vrij veel scholen. Ik denk dat ik op 30 scholen in Nederland per jaar kom. En ik zie heel vaak dat daar staat dat een van de doelstellingen is goed onderwijs. En ik geloof niet dat goed onderwijs een doelstelling is. Ik denk dat het een gevolg is van een andere doelstelling. Namelijk ontzettend goed zijn voor je mensen en ontzettend goed zijn voor de leerlingen. En als jij goed bent voor je personeel en goed bent voor de leerlingen, dan gaan die twee groepen dat goede onderwijs realiseren.
Ja, ja.
Dus je moet je docenten beter maken, je moet ze begeisteren, je moet ze laten opstaan en groeien en idem dito met die kids. En dan komt, en dat is mijn theorie een beetje, dan komt goed onderwijs vanzelf.
Ja,
goed onderwijs. Het is ook een vage term. Wanneer is het goed?
Want even om dat even af te maken, want dat je klopt niet zozeer op je eigen borst, maar de data en de KPI's, die waren echt heel erg ruk. Hè? En ze waren dan heel erg goed. Hoe, als je zomaar voor en na even de makeover samenvat, hoe was het en hoe is het geworden bij het Hugo de Groot?
Het was erg slecht. Haast geen enkel vak, maar ook echt geen enkel vak scoorde voldoende bij de eindexamens bijvoorbeeld. We hadden slagingspercentages van 34%, 52%, 38%. Je wil niet onder 90% komen met je slagingspercentages. En dat was niet één jaar, maar dat was jaar na jaar na jaar na jaar. Dat duurde gewoon, dus dat systeem in hun gekte. Daar kwamen ze niet meer uit. En uiteindelijk de theorie van ze komen binnen met een achterstand van 2 jaar bij begrijpend lezen en bij rekenen, die klopte wel. Maar dan moet je juist aan de bak. En dan kan je niet zeggen, het lukt niet om deze redenen. Dan moet je zeggen, als dit waar is, dan gaan we dat per punt aanpakken. En uiteindelijk scoorden we minimaal 1 punt boven het landelijk gemiddelde. En hadden we ieder jaar nagenoeg 100% geslaagd. 2 jaar achter elkaar hadden we 3 keer 100%, MAVO, HAVO, VWO. En dan hadden we weer 98%, noem het maar op. Dus we hebben al die kinderen laten shinen.
Dus ben je van 34 naar 100% gegaan. Ja. In hoeveel jaar?
Ik denk in een periode van 2 jaar.
Nou ja, zeg. Oké. Okay. Nou.
Ja, maar je moet aan de bak. Ja. Je moet aan de bak. Ja. Waar we onszelf schuldig aan maken in het onderwijs is. Mm-hmm. Eerst willen we met werkgroepjes gaan werken.
Ja. Dan beleidsnotitie.
Beleidsnotities. Dan gaat de MR ernaar kijken. En dan loop je het risico dat iets tofs pas 1,5 jaar later kan starten. En ik zeg altijd, we hebben 1 toetssteen van beleid. Dat is dit in het belang van het kind? En als het ja is, dan starten we op de maandag. En als we op de vrijdag iets minder links moeten, gaan we op de vrijdag iets minder links. En moeilijker gaan we het niet maken met elkaar. We doen dus het woord.
Ja.
En dat moet, die houding, die moet gewoon terug de schoolgebouw in.
Ja.
Als je nog 1 ding zou mogen aanpassen. Morgen ben je minister van Onderwijs.
Ja, je was er een beetje in de pijplijn, hè?
Het was al goed.
Ja.
Wat nou echt de grootste frustratie op dit moment nog?
Mijn allergrootste frustratie is op dit moment gewoon het personeelstekort. Mijn baan en die van alle andere collega-directeuren in Nederland in het onderwijs. Onze problemen mogen niet starten op het niveau van het vinden van personeel. En dat personeelstekort is zo immens in het onderwijs, dat scholen kunnen gewoon geen docenten meer vinden.
Ja.
En we zijn nu echt elkaars concurrent met het aanbieden van bepaalde salarissen in de hoop dat docenten dan wel komen. Dat is finesse voor deze samenleving met die 600.000 kinderen onder de armoedegrens. Die hebben onderwijs nodig als emancipatiemachine. En als die emancipatiemachine dan zoveel geweld is aangedaan inmiddels, hè, want dit is het 30-jarige jubileum van het personeelstekort. Dan voel ik me enorm in de steek gelaten door de overheid. Maar ook echt ook. Het ontbreekt ook echt aan visie om die docenten weer te krijgen. Stel nou dat het de minister lukt om vandaag iets te verzinnen dat iedereen denkt, ik ga het onderwijs in. Dan hebben we pas over 5 jaar die docenten erbij.
Ja.
Dus ik voel me enorm in de steek gelaten.
Dus je hebt carte blanche, je bent de minister. Wat zou je doen?
Ik zou per direct zou ik zeggen, er zijn 3 beroepen die de samenleving mooi houden. Dat is de zorg, dat is politie en het onderwijs. De een beschermt de samenleving, de andere verzorgt de samenleving. En de derde die schoolt de samenleving. Als erkenning van dit land aan die 3 beroepsgroepen hebben we een maximale belastingtarief van 30%. Zodat zij aan hun inkomenskant meer koopkracht krijgen. Dus de overheid hoeft niet per se meer geld erop af te vuren. Ze krijgen daarna minder geld terug van die groepen. Maar dat is je erkenning en je dankbaarheid als land aan die 3 groepen. Dat is absoluut wat de overheid nu moet gaan doen. Dan krijg je meer mensen in het onderwijs, meer mensen in de zorg, meer mensen bij politie. En zij zullen dan ook weer een trots krijgen van wij zijn relevant. Kijk maar wat dit land gedaan heeft.
Ja. Mooi man.
Mooi.
Ik zou zeggen, het is bijna te doen.
Het is te doen.
Het is,
Je moet iemand hebben die het in de kamer gooit. En dan moet je even met allemaal moet je even die 150 handen omhoog steken. Ja. Dat is wat er moet gebeuren.
Ja.
Maar dan moet je dus ook een premier hebben die het lef heeft om het voor zijn bevolking op te nemen.
Waanzinnig dit.
Ja.
Als we nou meer willen horen van Erik. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet zou willen. Hans, wanneer is het volgende seminar?
April volgend jaar. We zitten bij AFAS. Dat is eigenlijk een toeval, maar die hebben ook toevallig ook nog een van de vetste theaters van Nederland gebouwd.
Ja,
in
sowieso.
Hun nogal extravagante kantoorgebouw. Daar is het seminar van Jitske Kramer met een vol uur Erik. En dat vind je nog kort ook, hè?
Ja.
En liefst kan je nog wat langer. En we gaan ook een paar exemplaren van de Superschool weggeven voor de luisteraars. Dus hoe zullen we dat doen?
Stuur een mailtje.
Niet naar Erik, want hij leest
naar ons. Nee. Podcast en denkproducties.nl.
Precies, ja.
Met jouw beste idee om het onderwijs te vernieuwen.
Ja, precies.
Dat lijkt me leuk.
Ja. En dan gaan wij...
We verloten een aantal boeken onder de... We moeten even in de kocht van het managementboek gaan zoeken. Want ze zijn niet zoveel meer op voorraad. Precies.
We hebben sowieso twee, maar we zorgen sowieso voor een stuk of 10 exemplaren. En die, als je een goed idee hebt... En wij vinden elk idee een goed idee, hè? Dan krijg je een boek.
Dus april kunnen we Erik weer gaan zien op het podium. In januari begint het nieuwe seizoen van Dream School.
Ja.
Ik kan niet wachten. Dat is mijn favoriete programma's.
Dus kijken we ook met het hele gezin Jansen thuis. Dat is wel grappig. Dan kijk je dus, hè, we hebben 18, 16 en 14. En dan je hebt ook steeds andere gesprekken. Ja,
en we appen er ook wel vaak over. Ja. Hè? We hebben er ook wel vaak dan weer appcontact over het een of het ander. Van wat er voorbij is gekomen. Dus ik kijk daar enorm naar uit. Erik, dank voor je aanwezigheid hier vandaag. Je waanzinnige verhalen en die gedrevenheid. Het is bewonderenswaardig. Dus,
en heeft hij ook nog vakantie nu? Dat is wel mooi. Ja. Dat hij geen vakantie heeft. Ja.
Eindelijk.
Precies.
Ja,
eindelijk. Nou, het is je gegund, man. Ja.
Wil je meer lessen van de beste denkers, goeroes en sprekers van binnen en buitenland? Vergeet niet te abonneren op de DenkTank podcast in je favoriete kanaal. Of natuurlijk op YouTube, want daar zitten we tegenwoordig ook te zien. En kan je Erik live in actie hier nog eens even terugkijken. Mijn naam is Remy Gieling.
Ik ben Hans Jansen.
Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.